wij mee gaan delen, zeg maar, in die meerwaarde van die grond. Ja, er zijn nog meer punten op het ogenblik die in de verkoop staan. Natuurlijk. Dus de burgemeesterswoning, dat is laatst ook al in de raad geweest natuurlijk. En de woning hier naast het gemeentehuis. Ik hoop dat uw vraag zo is behandeld.
Ik kijk eerst even rond of er aanvullende vragen zijn. Dat is niet het geval, meneer Van der Laan.
Ja, de aanvullende vraag is, dat zijn er misschien meer van dat stukjes grond die binnenkort in de verkoop kunnen?
Nou, we hebben het alles gehad natuurlijk over een groennotitie en, om alles te inventariseren. En onze jongste bediende die we nu in huis hebben, die is alles een beetje aan het inventariseren. Waar alles ligt en waar zeg maar, stukjes grond ingepikt zijn door de burgers. En onze bedoeling is dan dat dat per hele blokken bijvoorbeeld verkocht gaat worden. Dat we geen problemen krijgen met zeg maar, hekken en toestanden en tuinhuisjes. Dus het moet wel allemaal goed geregeld worden.
En zoals u weet zijn er dus ook ontwikkelingen rondom de Hoek Oranje Nassaustraat en het sectorpark. Die vallen ook nog onder dit verhaal. Voldoende, deze meneer? Dat is het geval. Dan ga ik naar vragen van de VVD. Dat zijn er eigenlijk twee. Maar eerst maar rondom de brandweer. De heer Werner.
Dank u wel. Ja, ik zag weer wat notities over de bouw van de nieuwe brandweerkazerne. En ik vroeg me eigenlijk af hoe die plek tot stand gekomen is. De keuze van de plek. En of dat wel de meest ideale is.
Ja, de discussie over de brandweerkazerne, laat ik zeggen, in welke samenstelling en waar, is een discussie die in feite al speelt vanaf in ieder geval 2007, dat weet ik, want dat heb ik aangetroffen. Toen ging het met name nog over de mogelijkheden. Van ja, het is toch wel een oude kazerne en mogelijkerwijs in combinatie met de politie zou er bij de ontwikkelingen Hoek Oranje Nassaustraat N200 ruimte zijn voor een nieuwe brandweerkazerne. Nou, daar is in allerlei gremia een beetje los, moet ik zeggen, over gesproken. Langzamerhand zijn we toen terechtgekomen. Eigenlijk in twee discussies. De eerste discussie was, we gaan langzamerhand de brandweer regionaliseren. En hoe ziet het er dan uit ten aanzien van ons vrijwilligerskorps voor de toekomst in die veel grotere regio die de regionale brandweer bestrijkt. En de andere discussie was, van ja, het gaat niet zo als we zouden willen met de ontwikkeling woningbouw met mogelijke wijze kazerne op de Hoek Oranje Nassaustraat. Dus er moet gekeken worden naar andere locaties. Ook daar is, nou ja, laat ik zeggen, te hooi en te gras in de commissievergadering wel eens een mededeling over gedaan. Zelfs ooit wel eens een keer bij een begrotingsbehandeling. Ik moet wel zeggen, je moet dan wel zoeken op allerlei trefwoorden. Want het is niet eenduidig brandweerkazerne Beatrixstraat of zo. Waar je dat allemaal kan terugvinden. Dus dan moet je kijken onder VRK. Dan moet je kijken onder samenwerking, brandweer en noem maar op. Nou, dan vind je die discussie vind je een beetje terug. Uiteindelijk is dat in het kader van de regionalisering. En in het kader van wat is nu een goede dekking voor ons gebied. Waarbij dus ook een discussie tot stand gekomen is. Waarbij uiteindelijk Sparendam een zelfstandige post aan de noordkant is gekomen. Los van Haarlem. En dat weet u ongetwijfeld. Is ook gekeken naar allerlei locaties in Zwanenburg en in Halfweg. Omdat toen wel duidelijk was dat die twee korpsen om allerlei redenen, onder andere regionalisering, maar ook, laten we zeggen, problemen met de bezetting door de vrijwillige brandweer nog, dat die eigenlijk samen moesten gaan, al dan niet met de politie. En toen zijn allerlei locaties vanuit dat dekkingsplan ook onderzocht. Een drie of een viertal in Zwanenburg en een drietal hier. Ook daar is weer over gepraat. Niet alleen intern, maar ook zo eens een keer van hoe staat het nou met de brandweer. Nou, en dan werd daar weer wat over gezegd. En dat heeft uiteindelijk geleid naar allerlei tussenstappen tot nou, de beste plek waar ook de twee korpsen zich uiteindelijk, de vrijwilligers, zich toch het beste zouden thuis voelen. Ook tegen de achtergrond dat in het kader van het Hart van Zwanenburg discussie de kazerne in Zwanenburg niet zo'n lang leven meer zou zijn beschoren. Toen is uiteindelijk de locatie aan de Beatrixstraat, noem ik het dan maar eventjes, Oranje-Nassaustraat, Beatrixstraat, net hoe je het noemen wil, is gekozen als qua uitdruk de beste locatie. Vervolgens is er een hele discussie op gang gekomen, wat zou daar dan in moeten, programma van eisen, noem maar op. Maar dan begint het langzamerhand zich te bewegen op het niveau van de gemeenteraad. En dat vertaalt zich dan uiteindelijk in juni van dit jaar nog in commissie en ik dacht juli in de gemeenteraad, waar en locatie en krediet enzovoort definitief zijn vastgesteld. En ook is vastgesteld dat er een samenwerkingsovereenkomst zou moeten komen met de Haarlemmermeer. Ik herinner mij nog goed dat de heer Kasper toen zei van, omdat het ook ging over vereniging van eigenaren en zo, van dat is allemaal niet zo belangrijk en dat moet u dat moet op een andere manier. Het kan ook veel simpeler. Nou, in die discussie lag eigenlijk het hele plaatje voor het eerst voor. Nou goed, daarna is het dan verder gegaan met wat is dan exact het programma van eisen. Er is een groep gevormd van hoe en wat kunnen we daar allemaal. En dat heeft geleid tot gisteravond een avond met de directe omwonenden, waarin gemeld is van nou, er is nog niet echt een plan, maar dit zijn de ontwikkelingen en als we dat stedenbouwkundig zouden moeten inpassen, dan is dit ongeveer het te bebouwen oppervlak. Voor een deel zal er nog een verdieping op moeten. En wij vonden het belangrijk, ook in de richting van de bewoners, om die bewoners die echt direct omwonenden zijn, als het ware voor te sorteren op de grote inspraak, door hen deze informatie te geven. Was overigens een hele constructieve avond, kan ik u melden. Nou, dat, ik geef toe wat globaal, maar dat het antwoord op uw vraag. Aanvullende vragen, meneer Werner?
Nee.
Niemand? Goed, dan vanuit de VVD ook nog eens een keer de herhaling, zo mag ik het denk ik wel noemen, van hoe zit het nu met het antwoord op onze uitgebreide vragenlijst. Ik wil er twee opmerkingen over maken. Zo gaandeweg zijn heel veel van die vragen inmiddels op de een of andere manier mondeling beantwoord, dan wel daadwerkelijk doordat er op die punten al besluiten genomen zijn of in de commissie zijn geweest. Een deel kan je inderdaad zeggen van nou, die moet er nog schriftelijk beantwoord worden. De bedoeling was om dat voor deze raad voor elkaar te hebben. Maar ik moet zeggen dat dat voor het vertrek van de heer Aldershoff, want dat was wel de bedoeling, uiteindelijk omdat er nog een heleboel andere dringende zaken boven water kwamen, niet gelukt is. Maar ik weet inmiddels zeker dat het volgende week wel gelukt zal zijn. Dus voor zover dat nog nodig is, zal kort nog eens even aangegeven worden hoe het met die punten staat. En dat wordt u dus tussen kerst en nieuwjaar, is dat geloof ik, toegezonden. Oké.
Dan heb ik vervolgens op het lijstje staan vragen van de Partij van de Arbeid. Twee onderwerpen. De heer Gelder.
Dank u, voorzitter. De eerste is eigenlijk een aanvulling op de vragen die mijn collega Van der Aar vorige raad gesteld heeft over de busverbinding van Spaarndam naar het ziekenhuis in Haarlem-Noord. Nou, daar zou de wethouder inmiddels een overleg over hebben gehad. Kort ik zo meteen graag de reactie. Maar inmiddels is mij ter oren gekomen dat er een vergelijkbare situatie vanuit Halfweg dreigt. Dreigt is misschien een groot woord, maar dat het binnenkort niet meer mogelijk is om vanuit Halfweg rechtstreeks het ziekenhuis in Hoofddorp te bezoeken. Met het openbaar vervoer, dan heb ik het uiteraard over. Dus ik heb nog niet de tijd gehad om uit te zoeken of daar nou een reëel alternatief voor is. Maar mijn vraag is dus of de wethouder daar ook even op zou kunnen ingaan. En ik heb eigenlijk ook een verzoek, dan wel een oproep aan de andere fracties, voor zover ze dat nog niet gedaan hebben. Of zij wellicht ook hun partijgenoten in de Provinciale Staten willen benaderen om deze twee onderwerpen onder de aandacht te brengen. En dat was de eerste vraag, voorzitter.
Oké. We hebben inderdaad daar al voor een deel over gehad. Mevrouw Van der Aar heeft er ook opmerkingen over gemaakt. Maar nogmaals, Halfweg is discussie die nog eens een keer bijkomt. Wethouder Marcus.
Dank u wel, voorzitter. Ten eerste zal ik even terugkomen. Verleden week heb ik een verkeerde vervoerberaad gehad met de provincie. Nou, de provincie houdt gewoon keihard vol. Dit is niet wat we gaan doen. En ik heb daar nog een keer mijn betogen uit dat het eigenlijk niet te doen is voor de mensen uit Spaarndam die aan het ziekenhuis moeten. Dat moet helemaal naar het station en weer terug. Nou, ik heb eens even terug geïnformeerd bij onze ambtenaar, Arne Kielitsch. Hij heeft een mooie brief geschreven naar het provinciegericht, waarin toch duidelijk gemaakt wordt dat de ambtenaren ook gekozen, of het verwoord hebben, dat eigenlijk niet kent. En ook die reizigersvereniging Rokoff.
Rover?
Nee, Rokoff. Is daarin meegegaan.
Oh, dat is een andere. Ja.
En die brief die zal ik even ronddelen. Weet u dat we er in ieder geval werk van maken en dat we op de toer blijven als er een evaluatie die zou er komen halverwege het jaar. Om dat toch weer in ere te herstellen. En wat de dienstlijn naar Hoogdorp betreft, ja, dat is helemaal nieuw voor mij. Ik heb nog geen enkel bericht, signaal ontvangen dat daar problemen mee zouden kunnen komen in de toekomst. Ik zal morgen gelijk even informeren bij de ambtenaren. Ik heb er nog niks van gehoord. Ja, wel dat er hier bij het station is klaar is, dat er een rondje gereden zou worden. Maar niet dat we in een auto zouden zijn.
Ja, en dan gaat 179 anders rijden en minder vaak langs het Spaarnziekenhuis. Maar dat is inderdaad gekoppeld aan het station. Tenminste, zo heb ik het altijd begrepen. Goed, aanvullende vragen of opmerkingen op dit punt? Dat is niet het geval, meneer Geldof. Meneer Geldof, bent u voldoende beantwoord?
Ja.
Goed, dan het tweede punt.
Ja, het tweede punt is iets algemener. Er is recent een HB-vergadering geweest van het recreatieschap, waarin onder andere is gesproken over een besloten is, als het goed is, over een aanvullend budget om bepaalde proceskosten ten aanzien van de ontwikkelingen bij Fort Benoorde-Spaarndam te financieren. Ik heb daar in eerste instantie even twee vragen over, of één vraag en een aankondiging. Die vraag is van: begrijp ik nou goed dat die kosten niet worden doorberekend aan de projectontwikkelaar, maar dat die dus te lasten komen van het recreatieschap zelf en dus indirect aan de deelnemers van het recreatieschap? En tweede, ja, is een min of meer een aankondiging. Ik stel deze vraag ook namens de fractie van D66, dat wij toch overwegen om vergelijkbaar met de gemeenteraad in Haarlem een motie in te dienen. Doen we niet deze vergadering, maar begin volgend jaar. Om nog eens op te roepen tot een heroverweging van de besluitvorming hierover het recreatieschap. Maar ik wil graag even de reactie van onze vertegenwoordiger.
En dan bedoel ik met name Fort Benoorde-Spaarndam.
Ja, precies.
Besluitvorming. Ja. Ik denk dat ik die vraag het beste kan beantwoorden door gewoon te vertellen wat ik zelf tijdens die vergadering naar voren heb gebracht. En dat waren eigenlijk twee punten. Het eerste punt, dat was dat de discussie in feite ging over de eerste tranche van een budget van 140.000 euro. Wat beschikbaar zou moeten zijn, CQ komen, met name, dat was niet het enige, maar toch wel heel erg vooral, onderzoekskosten die te maken hadden met verkeer en enzovoort. Een van de voorwaarden gesteld door de gemeente Amsterdam. En hoe betrek je nou bij de verdere afwegingen de bewoners? Vervolgens heb ik aangegeven dat wij toch hadden afgesproken met z'n allen dat uiteindelijk bij de besluitvorming over Fort Noorden Sparendam drie of vier zelfs belangrijke voorwaarden zijn geformuleerd, een beetje onder aanvoering van de gemeente Amsterdam, waarvan Haarlem en ondergetekende hebben gezegd, nou, dat leidt bij ons nou juist die voorwaarden dat we nu al kunnen zeggen, nou nee dus. Voor de anderen was het zo van, nou, als aan die voorwaarden voldaan wordt, dan zou het nog net ja kunnen zijn. Maar het lag eigenlijk heel dicht bij elkaar. Amsterdam heeft nog eens een keer bevestigd in die bestuursvergadering dat die voorwaarden voor hen zwaar zouden wegen. En dat had onder andere te maken met ecologische situaties, met het verdwijnen van de pitch- en putbaan, nou, dat was dan het minste, en met een onafhankelijk second opinion rondom de verkeerssituatie. Dat waren de belangrijkste punten. En de voorwaarden zoals die geformuleerd waren, waren naar het inzicht van Haarlem en Haarlemlieden zaken waar niet onmiddellijk een oplossing voor wel eens een keer zou kunnen zijn. Toen is afgesproken dat projectontwikkelaar de vraag zou worden voorgelegd van, denkt u dat u met een nader plan kan komen waarin u kunt voldoen aan deze voorwaarden? En als dat plan er ligt, dan zal het dus opnieuw op die voorwaarden getoetst worden. Nou, er is ergens in oktober, begin november, is er een verklaring gekomen van de projectontwikkelaar dat zij verder met een plan zullen komen waardoor zij denken dat ze aan die voorwaarden kunnen voldoen. Op zich een niet onbelangrijke stap, omdat het ook in, laten we zeggen, de discussie van als nou blijkt dat die voorwaarden dat er niet aan voldaan kan worden, hoe dan schadeclaims gaan lopen. Dus dat vond ik niet onbelangrijk. Maar ik heb in die vergadering wel aangegeven, dat betekent natuurlijk toch dat op een redelijke termijn, ook als het onderzoek verkeer enzovoort gebeurd is, en betrokkenen zijn verder ingeschakeld, dat we dan dus inderdaad kunnen gaan toetsen. En ik voelde dus niets voor om nu al een besluit te nemen over 140.000 euro. Want ja, waarom zou je überhaupt nog denken over het uitgeven van het geld als je tot de conclusie zou komen als bestuur dat toch niet aan die voorwaarden voldaan kan worden op basis van dat plan? Nou, toen is er een beetje een discussie ontstaan. Het is ook nog ingesproken door alle betrokkenen en zo. En toen is nog eens een keer heel duidelijk naar voren gekomen. Die 50.000 is dus voor onderzoek en voor het betrekken van de bewoners bij het verhaal. En het bleek ook niet 50.000 te zijn, maar 39.000. Dus uiteindelijk is een besluit genomen. 39 stellen wij nu beschikbaar. Is dus voor een deel voor onafhankelijk onderzoek, second opinion, en voor de communicatie en betrekken van de bewoners bij het hele verhaal. Dan is het even stop. En dan is het kijken hoe het nou met die voldoen aan die voorwaarden zit. Wordt dan getoetst, komt dus weer in het algemeen bestuur. Dat is, nou, voor een deel heb ik dus nu gezegd zoals mijn opstelling is geweest en wat ook uiteindelijk het besluit van het algemeen bestuur is geworden. En dan nog helemaal even in de finesse. Het is dus geld uit de begroting van het recreatieschap. Dus ook niet onbelangrijk, omdat het natuurlijk wel zo moet zijn dat het nadere onderzoek, zeker als het gaat om verkeer,
dat het toch maar beter, laten we zeggen, vanuit de pot van het recreatieschap kan komen, dan dat de projectontwikkelaar dat onderzoek doet. Nou, dat is een beetje de achtergrond waarom het uit die middelen komt. Nadere vragen of opmerkingen?
Nou, een aanvullende vraag of concretisering. Maar ik heb het dus goed begrepen dat die kosten, laten we nu eens even dan zeggen, die 39.000 euro, dat die dus niet worden doorberekend aan de projectontwikkelaar.
Ja, die conclusie mag je trekken, omdat ze dus komen uit het geld van het recreatieschap vanwege het onafhankelijke karakter van het onderzoek. Verder nog opmerkingen? Nou, daar moeten we het dan maar over hebben.
Ik neem aan dat ze wel zeggen om de geld over terug te krijgen.
Ja, nou, ik... Nee, die staan aan. Nee, maar goed, als er een motie komt, dan hebben we het dan wel over die motie. Ik moet zeggen dat ook Haarlem redelijk tevreden was met de afloop van deze discussie. Dus, en overigens ook de bewoners, kan ik je vertellen. Goed, geen aanvullende vragen. Dat is niet het geval. Dan even kijken hoor, dan zijn we volgens mij door de vragen heen. Hè? Ja? Goed, dan gaan wij door met de agenda. Het vaststellen van de besluitenlijsten van 8 en 22 november. Zijn daar opmerkingen over? Is niet het geval, zijn die vastgesteld. Ingekomen stukken. Zijn er vragen of opmerkingen over de ingekomen stukken? Dat is niet het geval. Gaan we dat behandelen zoals voorgesteld. De lijst van toezeggingen tot en met 22 november. Vragen of opmerkingen? Meneer Werner.
Dank u wel. Er komt een volgsysteem ten aanzien van contracten. Streefdatum juni 2012, maar er staat nergens wanneer het nieuwe streefdatum is. En dat geldt eigenlijk ook voor het overzicht consequenties vernietiging bestemmingsplan. Dus mijn vraag is, wanneer gaan we daarop terugkomen?
Ja. Ik kan zelf in ieder geval antwoord geven op de vernietiging bestemmingsplan Spaarne-Buiten. In ieder geval, het kan ook eigenlijk niet eerder, in januari dan wel in de raadscommissie, de voorbereiding commissieraad, zal er een stuk liggen waarbij we in kaart brengen in hoofdlijnen van hoe we nu verder kunnen en willen en met wie. Nou, dat is op zich een belangrijke discussie en met name ook hoe we verder kunnen, zal een discussie zijn op hoofdlijnen waar het heel belangrijk is dat de Raad daar uitspraken over doet. Nogmaals op hoofdlijnen, omdat we ons denk ik niet kunnen permitteren dat we aan het einde van eventueel zo'n rit weer verkeerd in het zadel komen te zitten. Nou ja, waarom niet? Nee, maar er komt wel een korte notitie op hoofdlijnen. Want we willen wel de raad van 31 januari halen. Anders wordt het echt te laat. Dan de contracten. Wet aan de Zandkuil?
Nou, misschien een idee, voorzitter, dat elke wethouder of burgemeester zeg maar, per zijn eigen portefeuille aangeeft welke contracten bij hem lopen en dat die... Kijk, ik ben nu bijvoorbeeld het groen aan het aanbesteden voor 3 jaar en de sportvelden. Dus ik heb daar een beetje zicht in. Meer landen weet ik nog uit mogen, maar dat per wethouder even aangeven welke contracten er momenteel lopen.
Ik ben ook voorzitter bezig met een kleine inventarisatie. Dat blijkt ook toch, kijk die we kennen, die kunnen we al snel, maar dat is niet de vraag. De vraag is volledig overzicht en juist ook in de spelonken
nou, niet het hele gebeuren. Niet het abonnement op de postzegels.
Nee, absoluut niet. Maar ik bedoel wel over contracten die we al een beetje, zouden we zeggen, niet voor het oprapen liggen. Moeten we echt uitzoeken. Er staat juni 2012, daar hou ik het voorlopig even op. Kan alleen maar meevallen als het eerder lukt. En wat betreft dat wat ervoor staat over de startersleningen, komt op 10 januari in de commissie al, de volgende raad. En wat betreft het overzicht in en aankoed welzijn. Ja.
Komt, ja, ik vind het mooi dat je dingen antwoord die niet gevraagd zijn.
Nee, dat is ook niet aangegeven, dus ik geef daar ook maar wat aan. En dan zijn we meteen bezig. Maart 2012, voorzitter. En wat de consequenties zijn van het laatste, heeft de burgemeester net zelf gezegd.
Ja, goed. Nou, dus geen aanvullende vragen, neem ik aan. Anderen nog? Ook niet het geval. Goed, dan gaan wij naar, even terug naar mijn agenda. Naar, volgens mij, jawel, onderzoeksgeloofsbrieven in eerste instantie. En daarna installatie van de heer T. van Hezen. Ja, ik maak een césuur, zo hoort dat nu eenmaal. Mag ik vragen aan, in dit geval, de heren Werner, Geldof en Jegers, om, het is van tevoren allemaal geregeld, Griffie. om de commissie van de beoordeling van de geloofsbrieven te vormen. De raad kan daarmee instemmen. Nou, dan wil ik de commissie vragen om die plechtigheid te doen en de zaal even te verlaten. Ondertussen is de vergadering enige momenten geschorst. Ik dacht, ik doe jij je vingers op, maar ik denk, nou ja, dan wel eens over die contracten gaan zeggen. Ja, nee, maar de meeste zijn ook er. Af en toe dan doe je me echt aan Martin. Ja, Martin had dat ook, maar die ging ook altijd vragen. Nee, maar die ging ook altijd vragen beantwoorden in het stel.
Oh, maar dan ben ik überhaupt.
Als je één vraag niet weet, is het wel een goede dekmantel.
Ja. Nou, dat. Nee, heel af en toe. Goed. Ik heb te vaak meegemaakt dat. De vergadering is heropend. Het woord is aan de voorzitter van de commissie, die verslag zal uitbrengen van hun bevindingen. En ik heb begrepen dat dat de heer Jegers is.
Ja, de reden zal ik zo melden. Ik lees eerst het bericht aan u als raad voor. De commissie uit de raad van de gemeente Hamelien en Sparenwoude in Bihande met een gestelde geloofsbrief en verdere bij de kieswet gevorderde stukken, ingezonden door de heer Van Hezen, T.O.M., op dinsdag 6 december 2011, benoemd tot lid van de raad van de gemeente Hamelien en Sparenwoude, rapporteert de raad van de gemeente Hamelien en Sparenwoude dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot zijn haar toelating als lid van de raad van de gemeente Hamelien en Sparenwoude. Plaats halfweg, dinsdag 20 december, getekend door de heer Werner, Geldof en mijzelf. En de reden dat ik het mag voorlezen is omdat hij had een hele interessante lijst van nevenfuncties. Hij werkt bij Tata Steel. En dat is buitengewoon een grote fractie van Tata Steel tegenwoordig in de gemeenteraad als we allemaal akkoord gaan met dit voorstel. Theo, gefeliciteerd. Goed.
Ik heb wel eens andere redenen gehoord waarom iemand voorzitter van zo'n commissie is geworden. Normaal gesproken is nu het moment dat het raadslid wat de in dit geval eed gaat afleggen wordt binnengeleid, maar hij is al binnen. Mag ik u verzoeken om mijn kant op te komen en mag ik de raad verzoeken om op te staan? Goed, ik zal de eed voorlezen en ik verzoek u om uw rechterhand te trekken en te spreken. En dan de woorden uit te spreken, zo waar het hebben. Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of wel.
Ik ben doof.
Nee. Hij legt de eed af. Goed, nou, er is niets tegen een bijzondere entree, dus we gaan gewoon opnieuw beginnen. Dan verzoek ik u dus om de belofte af te leggen door aan het einde uit te spreken dat verklaar en beloof ik, en hoeft u ook geen hand of vinger te geven. Goed, ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook, enige gunst of gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
Dat verklaar en beloof ik.
Hartelijk gefeliciteerd met de toelating. Ja, en het is nu gelukkig tijd om even te feliciteren. Ja. Hij zegt, ik wil de eend al mee. Nee, dat heeft hij tegen mij gezegd. Ik heb gevraagd van tevoren. Ja, ik zei nog met vingertjes enzovoort, als CDA. Ja. Ja. Nee, het is echt, ik heb nog gezegd als CDA, ja, ik neem aan dat jij de eend aflegt.
Ja, nee, maar dan hoor je dus, dan zegt hij nee, dat doe ik dus niet. En dat hoor je dan niet.
Nee, dat heeft hij niet gezegd. En ik moet zeggen, ik kom niet vaak voor dat een CDA de brood van. Nou, heel, ik heb het zelf nog nooit meegemaakt. Ik heb het wel meegemaakt dat de PvdA het bijvoorbeeld eet.
Ja, er komen allerlei allerlei soorten en maten.
De vergadering is heropend en mevrouw Van der Aar die heeft verzoek gedaan of ze even het woord mag voeren. Ik denk dat dat te maken heeft met de benoeming die net heeft plaatsgevonden. Dat is het geval. Mevrouw Van der Aar, u heeft het woord en gebruikt u ook de microfoon.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wilde inderdaad graag even Theo feliciteren met zijn raadslidmaatschap. Wat het CDA betreft ben je een nieuwe aanwinst voor de raad. En we wensen je dan ook veel plezier en wijsheid tijdens deze raadsperiode. Ik heb een aardigheidje voor je om met knallende kurk het nieuwe jaar in te laten. Alsjeblieft.
Nou, geweldig, dankjewel. Dan gaan we het best doen.
Ik heb u net al gefeliciteerd en uiteraard is dat ook namens de hele gemeenteraad. Dus van harte welkom in ons gezelschap. Dan ga ik door met de agenda, want er moet tenslotte ook gewerkt worden, meneer Lezen. En dat is een volgende benoeming. En dat betreft een nieuwe plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Daartoe zijn... Als ik het goed begrepen heb, stembriefjes aanwezig. Die zijn zelfs al uitgedeeld. Mag ik u verzoeken om uw stem uit te brengen? En dan zullen wij straks de uitslag bekendmaken.
Benoemt u nog een stembureau?
Ja, dat ga ik ook doen. En ik denk niet, en ik denk niet dat u daarin zal zitten, overigens. Zouden wij ondertussen kunnen regelen dat mevrouw Van der Aar en de heer Werner mij assisteren? In het stembureau. Ja, dit is wel voor mij enigszins gehandicapt. Hebben we alles? Toch. Dat is karig hoor, toch nog een halve punt. Ja, ik hoor het wel allemaal. Eerst maar even tellen. 1. Dit was er 1 of niet?
Ja, ja, ja.
Oh, nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Dat klopt.
Goed, dan... gaan wij nu even kijken. Akkoord, conform, conform, conform. Conform. Allemaal conform. Zijn jullie het daarmee eens?
Ja. Goed.
Ik bedank het stembureau en ontbind het. De uitslag van de stemming zijn 10 stemmen uitgebracht. En alle zijn conform uitgebracht. op de heer Jegers. Dat betekent dat de heer Jegers indien nodig plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad zal zijn. Mag ik u daar dan als voorzitter mee feliciteren en tegelijkertijd voor mezelf de hoop uitspreken dat u daar niet zo heel vaak gebruik van hoeft te maken. En al helemaal niet.
U haalt me de woorden uit de mond.
En al helemaal niet als het zou gaan vanwege ziekte of wat dan ook mijnerzijds. Ik kan mij wel eens een keer een situatie voorstellen die dan wat meer politiek gekleurd is. Dat u zult moeten invallen als waarnemend voorzitter. En dan moet u maar hopen dat het niet een punt is waar u zelf inhoudelijk weer zwaar in zit. Want dat kunt u als voorzitter natuurlijk niet doen. In ieder geval, ik denk namens de raad gefeliciteerd.
Voorzitter, dank de raadsleden ook in het vertrouwen wat hiermee uitgesproken wordt. En ik wil inderdaad zeggen dat ik niet hoop dat ik er vaak van deze eretitel gebruik hoef te maken. Anders dan strikt nodig. En ik wens u zeker een goede gezondheid toe. Want dat is dan wel nodig.
Goed, dan kunnen wij door met het volgende agendapunt. En dan zou ik natuurlijk weer een revue kunnen doen, maar ik dacht het toch in dit geval gezien het vrij geringe aantal agendapunten, maar niet. Het eerste agendapunt is wat wij genoemd hebben bezuinigingsopdracht 2013-2015. Ik neem aan dat daar het woord over gevoerd wil worden. Zal ik eens beginnen recht tegenover mij? Het lijkt me wel een mooi begin. Hè? Meneer Van Ezen. Van het CDA, voor alle duidelijkheid.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk een vraag die mogelijk door degene kan worden beantwoord die aanwezig was bij het gesprek met de vertegenwoordiger van DAM, ambtenaar van de provincie, waarin uiteindelijk een opdracht naar de gemeente in het werkpakket mee terug naar huis genomen werd. Ik vraag mij af, heeft de provincie ook gekeken naar onze derde MAROP, waarin op bladzijde 7 in de onderste alinea, de laatste alinea, ik citeer, want dit staat er letterlijk: er blijken incidentele opbrengsten in 2011 en naar het zich laat aanzien ook 2012 te leiden tot een sluitende exploitatie. Nou, dat is de zinsnede over de incidentele. Verder staat het netjes: een nieuwe bezuinigingsoperatie zal het meerjarig structureel evenwicht moeten herstellen. Er staat nog net niet in dat we dat in 2013 gaan doen, maar in feite staat dat al in de derde MAROP. Dus ik ben eigenlijk benieuwd naar op welke gronden de provincie nu heeft gemeend nog een aparte verklaring te willen dat we dat echt in dat eerste kwartaal gaan doen.
Ja, duidelijk. Ik schuif maar die kant op, dan kom ik bij de heer Geldof.
Ja, dank u voorzitter. Ik ga even iets langer van de spreektijd gebruik maken dan de vorige spreker. En ik wil even beginnen met een kleine toelichting op het wat misschien wat formalistische antwoord wat de fractie van de PvdA heeft gegeven op het verzoek van het college wat schriftelijk is binnengekomen. Dat heeft zelfs in mijn eigen achterban wat wenkbrauwen doen voor ons. Zelfs daar. Maar ik had er wel een reden voor. En die reden zit hem in het feit dat ik de gemeentewet onder andere goed ken. En ook de wet openbaarheid van bestuur. Daar staat dan onder andere in, dan zeker even artikel 24 van de gemeentewet, dat er over begroting niet in beslotenheid wordt beraadslaagd. Nou, de internetconsultatie of de e-mailconsultatie die plaats heeft gevonden had toch wel heel sterk een besloten karakter, vond ik. In ieder geval was het geen openbare beraadslaging. En ik weet ook wel, dit is een interpretatie van de gemeentewet en proces en inhoud zijn niet altijd met een schaartje te knippen, maar ik vond het voor mezelf toch lastig om erop in te gaan. Vanuit ik heb geschreven van, nou, op het verzoek ga ik niet in, maar ik heb daar dus een regeltje aan toegevoegd dat volgens mij zelfs uit ons verkiezingsprogramma kwam. En ik heb ook begrepen dat het uit de reactie die ambtshalve van de gemeente en de provincie is gegaan, dat de PvdA betreft het college mijn intentie heel goed begrepen heeft. Dat even voor dat antwoord. Overigens ben ik mede gelet op dat wetsartikel, dus wel van mening dat alles correspondentie over dit onderwerp tussen raad en college openbaar zou moeten zijn. En als het nog niet is, dat zou moeten worden. Dan even meer naar de inhoud. Even teruggrijpen. Dan ga ik van achter naar voren. Dat gespreksverslag. Tussen de regels door kreeg ik daar het gevoel van dit gesprek is in ieder geval in wat onaangename sfeer geëindigd. Dat verkapte dreigement waarmee gedeputeerde Geldhof is geëindigd. Nou, dat suggereert bij mij dat het gesprek niet helemaal naar wens is verlopen. En dan is dus eigenlijk een vraag aan de wethouder van ja, is die indruk die ik hier nou krijg, is die terecht? Of is dat iets wat ik verkeerd tussen de regels door heb gelezen? Een andere vraag, ook hier een beetje over, is dat deze wethouder is altijd heel uitnodigend, heel vriendelijk uitnodigend richting raadsleden van komt u er vooral bij, u bent welkom, komt u meepraten. Maar in dit geval, dat vraag ik dan zowel aan de wethouder als aan het raadslid dat ook bij dat gesprek aanwezig is geweest, van ja, is het nou altijd verstandig om als raadslid bij dit soort gesprekken aanwezig te zijn? Helpt dat nou? Wat is nou de toegevoegde waarde van de aanwezigheid van raadsleden bij dit soort gesprekken? En die vraag wil ik dus eigenlijk ook aan de heer Graal stellen. Even de hoofdtaken van de raadslid. De inwoners vertegenwoordigen, kader stellen en het college controleren. Ja, wat was uw bedoeling daar nou om bij dat gesprek aanwezig te zijn?
Meneer Gelder, misschien is het goed om even aan te geven dat nadrukkelijk de wens van de provincie was om raadsleden bij dat gesprek te hebben.
Oké, maar dan nog kun je als fractievoorzitter je afvragen.
Ik kan even goed nog wat van vinden, dat ben ik met u eens, maar voor de duidelijkheid van de discussie.
Oké, de uitnodiging kwam bij de gedeputeerde, vandaar niet bij de wet. Oké, nou, dat had ik even gemist, dank u wel. Nou, dan komen we bij het verzoek van wat het college heeft gedaan aan de... het was gericht in eerste instantie in de brief staat aan de raadsleden, dus laten we het daar maar op houden. Maar dan sluit ik aan bij de vraag die collega Van Heesen van het CDA heeft gesteld. Van ja, wat voegt dit conceptbesluit nu eigenlijk nog toe aan wat we allemaal al hebben besproken en besloten in het nabije verleden? Dus dat werd mij ook niet helemaal duidelijk. Ik heb het in de algemene beschouwing al even genoemd en min of meer aangekondigd van... Volgens ons, volgens de PvdA, is er dus ook nog een andere manier mogelijk om op een vrij pijnloze manier aan de begroting weer sluitend te krijgen. En dan denk ik ook weer aan, dit was wel heel nadrukkelijk een uitnodiging, een vriendelijke uitnodiging van de wethouder. Hè, dat verzoek om in een klein comité de begroting nog eens door te akkeren van wat kunnen we en wat moeten we. En... wat ik in mijn aanbiedings-e-mail al heb geschreven van ja, dat voorstel, ik noem het even motie, als u dat goed vindt. Het heeft een beetje het karakter van een initiatiefvoorstel of een conceptbesluit. Ik noem het gemakshalve even motie. Had ik eigenlijk pas ook ergens in het komende kwartaal in willen dienen. Onder andere omdat ik misschien wel even wat ambtelijke ondersteuning had willen krijgen. Maar ik wil nu graag wel even onderdeel van de beraadslagingen laten uitmaken. Het enige wat ik heb toegevoegd ten opzichte van wat ik eerder per e-mail verspreid heb, is dat ik er even bij heb gezet ingediend door. Ik verwacht overigens dat ik hem nog niet in stemming zal willen brengen. Dus om de kleine miscommunicatie die we bij de algemene beschouwingen hadden te voorkomen, graag wel even daar expliciete aandacht voor. Ik wil hem nu wel indienen, zoals ik zei. De discussie is hierover nog niet afgerond. We hebben het in de algemene beschouwing daar even mondeling over gehad. Mijn conclusie was richting de wethouder van nou, hier zijn we het dus nog niet over eens. Ik hoop natuurlijk van harte dat dat de komende maanden wel gaat lukken. Maar mede om de gedachten even scherp te krijgen en om de discussie even precies op de goede punten te kunnen krijgen, bleek het mij verstandig om mijn gedachten op papier te zetten. En dan zien we wel hoe de discussie verder verloopt.
Maar wilt u hem al in eerste instantie indienen?
Ik wil hem nu graag indienen, inderdaad.
In eerste instantie?
Ja.
Misschien is het toch goed, ook voor de luisteraars, als u dan wel even toelicht. Want
u kunt natuurlijk wel refereren aan, dit hadden we al gemeld bij de begroting.
Maar... Dat kan, ja. Dan heeft waarschijnlijk bijna niemand die begroting zelf bij zich. Cijfermatig staat het meerjarenperspectief, het financieel meerjarenperspectief op bladzijde 137. Daar staat in dat er, ik dacht even uit mijn hoofd, in de jaren 2013, 2014 en 2015 5 ton, 3 ton en 2 ton in de reserves wordt gestort. Dus dat heb ik in mijn algemene beschouwing het spaargedrag genoemd. Het voorstel van de PvdA is om die dotaties aan de reserves te schrappen. Dan komt het financieel meerjarenperspectief ineens veel gunstiger uit. 2012 6.000 voordelig, dat verandert natuurlijk niet. 2013 25.000 nadelig, 2014 74.000 voordelig, 2015 35.000 nadelig. Alleen, daar moet er nog wel een bepaald rente-effect bij berekend worden. Nou, dat heb ik even mijn sigarendoosje uitgerekend. Dat oploopt tot een structureel nadelig rente-effect van 50.000 euro in 2015. Dat is dus jaarlijks nadelig. Dat is overigens wel minder dan 1% van het begrotingstotaal. En dan eindigt deze motie, laat ik het zo nog steeds maar even noemen. Dus met een verzoek aan het college om met voorstellen te komen om dat tekort te dekken. En dan het college van GS van Noord-Holland hierover te informeren.
Dank u wel voor de toelichting. De motie maakt deel uit van de beraadslaging.
Dat was dan gelijk het einde van mijn eerste termijn, voorzitter.
Ja, nou goed, het maakt niet uit. Ik hou deze goed in de gaten, al zijn dat originele exemplaar. Maar het is handig als de wethouder hem heeft natuurlijk. De VVD.
Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Ik wil even reageren op de vraag van meneer Geldhof over mijn bevindingen bij... zonder H. Zover ik weet was het de eerste keer dat er een raadslid aanwezig was bij een bezoek aan de gedeputeerde. En ons werd de vraag gesteld als raad van dat wij ons bewust waren dat we in zwaar weer zaten en dat er de raad zich bewust was en akkoord was met de benodigde bezuinigingen. En daardoor is door mij tenminste beaamd dat dat zo is. En dat het stond in de begroting. En dat er verder invulling moest gegeven. En tot zover beperkt onze inspraak. Of mijn inspraak.
Vervolgens de VVD gaat verder. Naar meneer Graal, meneer Werner.
Meneer Geldof had de vraag aan meneer Graal. Maar ik wou inhoudelijk nog wel even reageren. Met name ook op het stuk wat voor ligt. Wij kunnen in ieder geval met dit besluit prima leven. Wat ook al gebleken is in begrotingsraadbehandelingen, dat wij ons terdege bewust zijn van wat er gebeuren moet. En daar ook gevraagd hebben aan de hele raad om mee te werken aan de komende bezuinigingsopdracht. Dus ik denk dat er voor ons weinig nieuws onder de zon is en dat we het eerste kwartaal aan het werk moeten.
Dank u wel. D66, meneer Jegers.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Wij vragen ons af, en dat hebben we ook in onze reactie op de e-mailvraag gezet, waar nou de haast op is gebaseerd. Want vandaag hebben we immers een formele raadsvergadering en had het antwoord niet tot morgenochtend kunnen wachten. En is het dan ook een schriftelijke onderbouwing van die vraag van de provincie geweest? Overigens is in onze e-mail natuurlijk wel gebleken dat wij op zichzelf achter dit de vraagstelling staan, omdat we eigenlijk al eerder dat soort indicaties ook mee hadden gegeven en ook akkoord zijn gegaan met voorgaande begrotingen. Wat ons met de PvdA wel bevreemd is, dit is nogal een belangrijk stuk, waarom een deel daarvan niet openbaar wordt gemaakt. Zeker als we dit als formele raadslaging beschouwen, inclusief die e-mailprocedure, dan zouden we toch van elkaar moeten weten wat we daarover hebben gezegd. Dan het stuk wat het besluit wat voor ligt is erg vaag, vinden wij. Er staat namelijk de doelstelling, het moet reëel sluitend zijn. We denken wel dat we de bedoelingen delen, maar volgens mij is niet duidelijk wat in economische termen reëel betekent. En ik ben ook wiskundige, zoals u misschien weet. En dan betekent reëel zelfs dat ook negatieve getallen meedoen en dat zal niet de bedoeling zijn. Volgens ons betekent het, en daar moeten we dan op een of andere manier toch de formulering op bijschaven, denk ik,
dat het hier gaat om dat structurele uitgaven gedekt worden door structurele inkomsten. En dus dat de incidentele baten in het algemeen niet meegeteld mogen worden. Dan even reageren op wat de PvdA voorstelt. Volgens ons is dat niet verstandig. Onze gemeente is relatief beter bij in een beter financiële doen dan veel andere gemeentes, bijvoorbeeld Haarlem. En hoe komt dat volgens ons? Dat is omdat zij vaak al uitgaven doen zonder dat ze daar de financiering voor hebben geregeld. En bij ons is het goede gewoonte om eerst te reserveren en dan de uitgaven te doen. En wij zijn ervoor om dat zo te houden. Je kan natuurlijk wel over de hoogte van de reserve toevoegingen praten, want dat heeft wel te maken met je uitgavenplan. En we vinden wel dat we daar in die komende maanden naar moeten kijken. Zo denken wij bijvoorbeeld dat misschien de dotaties aan de reserves voor riolen, wegen omlaag kunnen. Maar dat betekent ook dat je dus je uitgaven om die punten zou moeten verlagen. Wij willen dus wel in alle omstandigheden vasthouden aan die gezonde gewoonte in onze gemeente. Want als we dat loslaten, dan boeren we eerder achteruit dan dat we voldoen aan de verzoeken van de terechte verzoeken van de provincie. Wij hebben wanneer de wethouder eraan toe is, een lijstje klaar liggen van dingen waaraan wij denken om waar je nog wat zou kunnen bezuinigen. Dus dat willen we graag met hem. Al dan niet in een raadsvergadering of in een commissievergadering met hem delen. Daarbij natuurlijk wel onze rol zuiverheid in de gaten houden, want tenslotte zijn wij wel de controleur van het college. En tenslotte vragen we ons af of wij nou alles voor ons uit moeten schuiven, want volgens ons zijn er ook best wel wat suggesties te doen om sneller tot een goed resultaat te komen. En ik doe zes procesmatige suggesties. Waar denk ik niet per se vandaag op hoeft te worden gereageerd, maar die toch misschien ook meegenomen kunnen worden in het, dan wel zwaar niet nog een lijstje bezuinigen, want daar komen we dan op het door de wethouder aan te geven moment mee. Maar procesmatige suggesties zijn, en dan weet ik niet helemaal of dat zo kan, wij vinden dat de verkoop van eigendommen eigenlijk via de balans zou moeten lopen, oftewel via de reserves en niet rechtstreeks in de winst- en verliesrekening. Je zou je kunnen voorstellen in dit soort situaties, en helaas heb ik dat te vaak meegemaakt waarin we dat ook zo deden, dat je bepaalde uitgaven bevriest. Denk aan ICT-uitgaven, zodat je nog een keertje de tijd hebt om alles te heroverwegen. En zo zouden we ook bijvoorbeeld riolen en wegen tijdelijk kunnen temporiseren om ruimte te maken voor onze overwegingen. Verder een bekend thema van ons is natuurlijk dat wij vinden dat besluiten voorzien moeten zijn van een goede business case. U weet dat wij daar wel eens aan twijfelen. Verder vragen we ons af, en daar kom ik bij de Marem nog even op terug, of de budgethouders nou eigenlijk wel voldoende goede informatie hebben om hun taken goed uit te kunnen voeren. Dan een heel erg standaard, wat ik ook vaak heb meegemaakt, die een beetje in lijn is met het bevriezen van ICT-uitgaven. Stop zoveel mogelijk met externe adviseurs en externe krachten. En tenslotte, wat ook altijd een standaard methode is als je in zwaar weer zit, verlaag de mandaten om geld uit te geven. Bijvoorbeeld halveer ze voorlopig. Tot zover onze eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel. Ik wil eigenlijk even, voordat de wethouder het woord... Oh nee, sorry, ja, je hebt gelijk. GroenLinks. Mijn rondje was nog niet af.
Nou, heel kort dan, voorzitter. We vonden vooral de reactie van de provincie erg aanmatigend om in een weekend erover te beslissen. Als je dat omkeert naar de provincie, zou dat volgens ons helemaal niet mogelijk zijn. Ja, we kunnen meer dingen over de provincie en de overheid zeggen, maar die laat ik dan hierbij. Vooral inderdaad ook wat genoemd is, de laatste zin. Verder sluit je af met de mededeling dat met name kleine gemeenten die hun financiën niet op orde hebben, eerder in beeld zijn voor een samenvoeging met andere gemeenten. Ja, daar hebben wij weinig goede woorden voor. Daarmee wil ik het voorlopig even laten.
Dank u wel. Een aantal fracties zijn ook al een beetje ingegaan op de derde MAROP. En ik zit eigenlijk even te zoeken of er nog raadsleden zijn die apart nog weer verder opmerkingen over de MAROP willen maken. Want anders zou ik bij deze het agendapunt kunnen voegen. Dat vindt men uitstekend. Zo zie je maar, mevrouw van der Aar, want soms doen wij ook een tijdwinst.
En dan geef ik het woord, misschien gaat het alweer teniet, aan de wethouder Financiën.
Voorzitter.
Ik heb u niet begrepen. We gaan toch nu gelijk de MAARAP doen of juist niet?
Nou ja, u heeft opmerkingen over de MAARAP gemaakt.
Ja, maar over de MAARAP heb ik nog een paar aparte opmerkingen ook.
Dan zou ik willen voorstellen, dat was mijn vraag dus. Wilt u dan nu tegelijkertijd de MAARAP opmerkingen maken? Want dan nemen ze het antwoord in één keer mee en dan zijn ze dus gevoegd bij deze.
Mag ik dan ook een opmerking maken?
Oh.
Alsjeblieft. Want volgens mij het agendapunt dat we nu behandelen, dat gaat erover dat we in het eerste kwartaal maatregelen zullen nemen om de richting te bepalen. En we zijn nu al inhoudelijk bezig. Dat wil ik eigenlijk wel een beetje beperken.
Nee, oké, maar ik was net tot de conclusie gekomen, nogmaals, ik dacht dat alle opmerkingen gemaakt waren rondom de MAARAP. Dat is niet het geval. Dan haal ik de agendapunten, met excuses mevrouw Van der Aar, toch weer uit elkaar. En geef ik het woord op dit agendapunt, bezuinigingsopdracht en provincie, aan wethouder Financiën, de heer Zandkuil.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik eerst ingaan gewoon op de vragen die gesteld zijn rondom dit proces, rondom het gesprek. En laat ik dan zo weinig mogelijk alleen een procesopmerking maken over de zes mooie suggesties overigens van D66. Ja? Want daar komen we nog op te spreken en ik zal zeggen in welke mate. En de fractievoorzitter van D66 heeft dat zelf ook aangegeven dat het ook op termijn kan. Dus dan gaan we daar geen inhoudelijke discussie op dit moment over voeren. Ik moet u zeggen dat, en ook ik spreek ook namens de ambtenaren, dat kan een wethouder, niet alleen van personeelszaken, maar van financiën, had zijn belangrijke adviseur bij zich. We hebben het gesprek met de gedeputeerden helemaal niet als een correctiegesprek gezien, ook helemaal niet als een zwaar gesprek, ook helemaal niet als een gesprek met een sfeer die een dreigement zou bevatten, zelfs niet die laatste zin. Ik heb het opgevat als een gewoon plezierig gesprek, zoals op dit moment, zoals u weet, dat binnenlands bestuur heel veel gedeputeerde financiën bezig zijn om met gemeenten te praten. En met welke gemeente wordt gesproken? U weet, er zijn er 6, 7 uitgekozen die een aparte status nu voor 2012 al hebben. Aparte status wil of zeggen artikel 12 status, oftewel het preventieve toezicht hebben. Helemaal niet zoveel, want er zijn heel veel gemeenten die echt wel voor 2012 in zwaar weer zitten. Maar er hebben er maar 6, 7, ik zeg 7, want er is er nog laatst nog eentje bijgekomen. Hebben echt het preventieve toezicht gekregen voor 2012. Bij ons ging het erom dat wij een meerjarenbegroting hebben ingediend en dat die meerjarenbegroting niet echt sluitend was. Natuurlijk weet meneer Ruura, omdat er goede contacten zijn tussen onze hoofd financiën en de heer Ruura, die er ook gewoon bij was, en de heer Timmers, het hoofd van de ambtelijk hoofd van die afdeling, en daardoor de gedeputeerde kende heel goed de opmerkingen uit de MAARAP die door het CDA zijn vernoemd. Ze wisten heel goed dat wij aan het begin van dit jaar een bezuinigingsoperatie, een structurele bezuinigingsoperatie met elkaar zouden doorspreken. Eigenlijk helemaal niets aan de hand. Dat ze er een gesprek van maken in die ovale kamer van hun, ik weet niet of u er wel eens geweest bent, maar de vraag van, dat moet ik allemaal niet vermelden, maar het is een mooie kamer. Het zag er allemaal heel indrukwekkend uit. De sfeer was ook heel erg goed. Maar ik moet zeggen, en de koffie was uitstekend, we kregen zelfs nog een bakje bij. En we hebben een half uurtje zijn we er geweest en niet meer als dat. En in dat half uurtje hebben de schaduwraadslid, de heer Van Dijk en de heer Opgaal, hebben daar ook aangezeten. We hebben met z'n vieren ons voortreffelijk eensgezind verdedigd tegen de vragen. Ja? En ik moet u zeggen dat de provincie gewoon gekeken heeft naar de derde MAARAP. Ze hebben daar ook zelfs uit geciteerd. Ze kenden onze begroting uitstekend. En ze hebben ook heel uitdrukkelijk gezegd, ik weet niet precies hoe dat kwam. Ik dacht niet dat de heer Van Dijk die opmerking maakte. Maar ze hebben wel gezegd dat of je nou in de oppositie zat of in de coalitie zat, dat het helemaal niks voor hen uitmaakte of je zoekt naar een structureel sluitend meerjarenperspectief. Dat doe je als raadslid. En ik vond dat helemaal geen verwijtende taal die daar gezegd werd. Het was meer een constaterende taal die mevrouw Geldof daar met haar, zei ik dat niet? Nou, het lijkt wel een Belg, daar kun je de haar ook niet van horen. Geldhof, zeg ik het al zo goed? Ja, maar nee, ik weet dat het geen familie van jou is. Dat zou ik absoluut niet kunnen als je beide vergelijkt. Maar ik bedoel, deze mevrouw die overigens zeer charmant en zeer voortreffelijk helemaal niet indringend heeft gesproken en ook helemaal geen taal heeft geuit in onze richting, die maar enigszins bij mij is binnengekomen als niet sfeer dingen. En u weet hoe sfeergevoelig ik ben. Ik probeer toch altijd de vriendelijke toon te pakken als dat mag. En ik probeer de duidelijke toon te pakken als dat moet. Besloten karakter, dat heeft ze helemaal niet benadrukt. Het is gewoon een kwestie van de provincie die ons toezicht geeft, preventief of repressief. En die voor 1 januari moet beslissen of ze preventief of repressief toezicht uitoefent. En daarvoor de gemeente uitnodigt. En ze had die dag een lange dag voor de boeg en wij waren de eerste. Ja? En dat gaat in een half uurtje, kwamen ze aan en af. En dat ging zo'n paar dagen door. Dus er zijn heel wat gemeenten geweest, tientallen gemeenten die daar geweest zijn. En die hebben een aantal vragen voorgelegd gekregen. En wij hebben helemaal geen reprimanden gehad. Integendeel, het was een uitnodiging om te kijken dat wij toch echt wel in die richting gingen. Dat ambtelijk, en dat wisten wij, best gestoeid werd om te adviseren aan de gedeputeerden om ons alvast preventief toezicht toe te geven, dat was gewoon voortgekomen met het feit dat wij meerjarig geen sluitende begroting hadden. En ze kenden natuurlijk best wel de toezegging van de Raad, want de Raad heeft die begroting en ook die tekst goedgekeurd, dat wij in het eerste kwartaal daar een systematiek voor zouden ontwikkelen om daar wel achter te komen. Het was dus helemaal niet moeilijk om dat te doen. Ik heb als wethouder dat ook gewoon verdedigd, dat we dat ook van plan waren. En daar nam zij kennis van. Dat werd ook helemaal niet echt betwijfeld. Ja? Het was dus in die zin een goede sfeer. Dat het onaangename door de PvdA naar voren gebracht, wat eventueel schriftelijk wel blijkt uit die laatste zin, dat was eigenlijk dat ze zei, u moet niet onderschatten, toen zei ze dat zelfs naar mij toe, ze keek me ook zeer doordringend aan, kan ik me herinneren. U moet niet onderschatten, meneer Zandkuil, dat in dit huis, in het provinciehuis, wel eens over uw gemeente, die ze overigens de kleinste gemeente van Noord-Holland noemde, dat zijn we helemaal niet, maar ze had wel een gemeente op het oog die in haar ogen de kleinste was. Ja, dat hebben we overigens niet weersproken. Ja. We vonden niet op dat bijvoegnaam voor te moeten ingaan. U moet wel weten dat hier in huis daar verschillend over gedacht wordt. Ik heb toen nog gezegd, nou het gaat altijd om 2 zaken. Een gezond financieel klimaat en bestuurskracht. En als die 2 er zijn, dan hebben wij niets te vrezen. Daar heeft zij gezegd, nou wacht even, de provincie kan ook nog op andere gronden kan ook nog iets doen. Maar dat was meer een bijzin. En voor de rest heeft ze er kennis van genomen. Nou, ik vond dat prima dat ze dat zei. Vond het wel gek dat het zijn naar aanleiding van het preventief of repressief toezicht. Maar je kunt je afvragen, dat hebben wij ook met z'n vieren wel even gedaan toen we na praten, dat natuurlijk vanuit de provincie een overgang van repressief naar preventief niet zo makkelijk moet zijn. Daar moet je wel redenen voor hebben. En je kunt als provincie natuurlijk niet een fusie op basis van het financieel gezonde klimaat of een financieel kwetsbaar klimaat van een gemeente voorstellen, als je niet minimaal het preventief toezicht ooit een keer hebt opgelegd. Dat is als het ware een eerste stadium naar iets anders. Ja? Je kunt nooit van repressief toezicht meteen naar een fusiebespreking doen. Dan had je iets moeten doen. Dan had zij met name als gedeputeerd iets moeten doen.
Laten zo heeft ze dat in.
Nee, maar in die veronderstelling zijn we ook gebleven. Dat was het enige. Ze heeft het verder niet uitgelegd. En dat was ook heel goed dat wij van de ambtenaren hoorden dat zij niet zou overwegen het preventief toezicht, maar dat ze wel een verklaring vroeg, zo was het eigenlijk, van de Raad, als die bijeen zou zijn, om te zeggen dat het. Deze verklaring hebben we ook aan de heer Ruur daarvoor gelegd, aan haar, en zij neemt met deze verklaring genoegen. Als deze vanavond wordt aangenomen, ondanks de uitleg die D66 aangeeft, dat je misschien een wat sluiterende verklaring zou kunnen geven, dat is waar. Maar met deze verklaring nemen zij genoeg en waarom zouden ze deze verklaring niet geven? Ik ben er heel simpel in. Besloten karakter, wij hebben in ieder geval niets bedoeld met dat geheel om een besloten karakter ervan te hebben. Wij hebben gewoon gezegd van, we waren hartstikke blij dat die 2, dat de raadslid en een schaduwraadslid erbij waren. En die hebben ook een mond open gedaan. En het feit dat zij aan de buitenkant van ons zaten bleek niet op dat zij lakeien waren van ons als woordvoerder. We hebben met z'n vieren hebben we daar gewoon gepraat en in alle openheid gepraat. Nou, het was niet onaangenaam. Het was een goed bedoeld advies. Er was geen dreigement. De Raad was ook uitgenodigd. Het was een wens van provincie, zoals ze dat bij allerlei andere dingen doen, om dat bij andere gemeenten doen, om ons uit te nodigen. En het heeft niet geleid, deze bespreking, tot een veranderende houding van de provincie om van repressief naar preventieve toezicht te gaan. Wat betreft de motie, die zou ik voorbarig kunnen noemen. We hebben nog een collegeberaad erover. Zou ik me voorbarig kunnen noemen in dezelfde orde van grootte als ik de suggesties van D66 inhoudelijk van zeg. Nou, we nemen het mee. We nemen het ook mee. Ik zou het ook vanavond willen aanraden om het vanavond niet in stemming te brengen. Als u het wel vanavond in stemming brengt, dan zou ik vanuit het voorbarige de beide andere collegeleden inbrengen, influisteren in het beraad wat de voorzitter zeker zou willen hebben direct, om de motie niet over te nemen. Ook omdat de dekking van de motie op dit moment, laten we nou even van die reserves afblijven, laten we nou even het gesprek aangaan, laten we eerst met elkaar in de twee maanden...
Even onderbreken, ik zeg ook niet dat... Ik stel juist voor om van de reserves af te blijven, u stelt voor om iets aan de reserves toe te voegen.
Jawel, dat is waar, maar laten we nu die discussie rondom de reserves even laten rusten. Ja, wij gaan ook een sluitende begroting met u aan. U krijgt van onze kant, van deze portefeuille van het college, een systematiek aangereikt, waarbij de 6 suggesties van D66, maar ook andere suggesties, een rol in spelen. En die systematiek, met die systematiek gaan we aan de orde. Ik ben hiermee aan het eind gekomen, voorzitter, van mijn eerste termijn.
Dank u wel. Ik kijk rond tweede termijn, CDA niet. De heer Geldof, zonder haar.
Inderdaad, dank u wel, voorzitter. Even richting de opmerking van de heer Jekers van D66. En dan denk ik inderdaad dat we de inhoudelijke bespreking over de operatie die ons te wachten staat dan maar even moeten laten voor, op dit moment moeten laten voor wat die is, uiteraard. We staan er, zoals in dat gespreksverslag ook vermeld staat, als gemeente eigenlijk best wel goed voor. We zitten ruim in de reserves. Mijn voorstel behelst niet meer en niet minder dan gewoon even niks aan de reserves toe te voegen. En, ik heb vorig jaar bij het vaststellen van de programmabegroting 2011, dus van dit jaar, de wethouder nog een uitgebreid compliment gegeven dat hij alle ongedekte kredieten uit het verleden helemaal in de begroting had weten te verwerken en dat in een jaar tijd. Dus we zijn helemaal op orde. En, maar goed, nogmaals, die inhoudelijke discussie die komt dan het eerste kwartaal wel. Wat mij nou nog niet helemaal duidelijk is, is waar nou dit ontwerpbesluit nou vandaan gekomen is. Wiens initiatief of wiens verzoek is dat nou geweest? En een heel praktisch punt, ik heb het ook niet. En het zal ongetwijfeld nog ergens in mijn mailbox zitten of zo, maar ik zou graag wel even willen lezen waar ik zo meteen over geacht word te besluiten. Ik krijg hem een exemplaar toegeschoven, dank u.
Dit is wel heel plotseling. Ik stel voor, omdat het waarschijnlijk een kort telefoontje, dat we gewoon heel even schorsen. Dus vindt u dat goed?
Dat vindt de griffier niet goed.
En de andere aanwezigen?
Ja, laten zien, hè. Wil je weer een vraag hebben zelf?
Ja?
Ja, ja, ik zou het dan de hele tijd vragen. Maar...
Goed.
Ik mag niet voorzitter.
Goed, we gaan proberen het voor te zetten. Zij dat ik natuurlijk straks ook als fractievoorzitter even iets wil zeggen. Gaat u gang, meneer Geldof?
Nou, dat zullen we dan ook wel toestaan, denk ik. Dan even over dat ingediende voorstel. Ja, toeval bestaat niet, maar dit is toch echt toeval dat ik een paar weken geleden een voorstelletje aan het presidium heb gestuurd om het mogelijk te maken dat moties worden aangehouden. Dat kan namelijk niet volgens het huidige reglement van orde. Ik zou de motie die ik net heb ingediend willen aanhouden. Ja, maar dan moeten we in een later stadium dus formaliseren dat dat kan. Ik kan hem natuurlijk, want ik denk inderdaad dat hij inhoudelijk nu op te vroeg is, ja, om.
Mag ik u
nog
schetsen dat u nu intrekt en gewoon de volgende keer indient?
En hem eventueel gewijzigd weer indient. Ik denk dat dat het beste oplossing is.
Ja.
En daarmee ben ik aan het einde van mijn tweede termijn.
Dank u wel. VVD, meneer Graal.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb even de vraag aan de wethouder of er afspraken zijn gemaakt met het gedeputeerde over het inleveren van een sluitende begroting. Op welke termijn dat dan moet. En ik heb nog een tweede vraag, maar die had ik eigenlijk bij meneer Geldof verwacht. Want,
er is hier een voorzitterswisseling.
Ja. Moet ik opnieuw beginnen? Of
nee.
Ik heb nog een tweede vraag. Kwam ik op door een opmerking van de Geldhof. Die staat dat het betrekking tot die artikel 198. En volgens mij is dat 189. Maar er staat 198. Dat is even nog mijn tweede vraag. Waar zitten we in de orde? VVD, de heer Werner? Geen opmerkingen? D66?
Overigens, nog maar een paar kleine vraagjes.
De alarmeringscomputer ging, maar die wilde een test uitvoeren. Maar dat
gelukkig. Van tevoren. Ja, maar gelukkig dat hij na de testen zijn geen echte. Dat ben ik blij om, dat ik hier, weer hier zit. de wethouder heeft een hele goede sfeertekening gegeven, maar een paar praktische vraagjes, zoals waarom niet de datum op 21ste, waarom niet een schriftelijke vraag en de reactie van andere partijen zijn wat mij betreft open blijven staan. Ik ben blij dat de PvdA eventjes zijn voorstel intrekt, want daar hebben we toch wat meer informatie voor nodig en dan moet je het hebben over de manier waarop dat ze worden uitgevoerd en ik denk dat we dat beter na verdere bestudering kunnen bespreken. En onze procesmatige voorstellen bespreken we dan op het juiste moment nog een keer.
Dank u wel. GroenLinks, niet de wethouder.
Wiens initiatief? Het is op initiatief van ons gedaan, omdat de heer Ruur daar namens de gedeputeerden vroeg of wij de band van deze vergadering, althans de notulering van deze vergadering, zouden kunnen inzien bij haar, zodat zij kon zien hoe dat was verlopen, waarop zij de toestemming kreeg van de fractievoorzitters op die manier. Toen hebben wij gezegd, nou laten we dat gewoon, dat is een onderling contact gedaan, laten we dat gewoon een besluit maken waarin dat staat wat er staat. Dus zo simpel is het. Dus ook helemaal geen ding. En het voorstel, dat is eigenlijk, dat hebben wij zelf gedaan. Ja? Dus het is ook helemaal niet. We hebben gezegd van wat is nou gewoon een pragmatische manier van handelen. Laten we dat op deze manier doen en zij zijn het ermee eens. En nogmaals, wat er nu ligt, dat hebben zij toestemming voor gegeven dat daarmee de discussie ten einde is. Ja? Waarom is het eigenlijk dat nu die gesprekken plaatsvinden? Omdat ik, dat heb ik al gezegd, voor 1 januari, voor eind december, moet de provincie een beslissing nemen over preventief of repressief toezicht. Dat is de aanleiding van het gesprek geweest, niet meer dan dat. En die beslissing hebben ze dus al genomen, met als ontbrekende voorwaarde, als missing link, het besluit van vanavond. Ja? Maar ze zeggen, als dat goed komt, en we hebben gezegd, dat komt goed, gezien uw uitspraken die u allemaal gedaan heeft, dan is dat hiermee de kous af. Voor ons blijft het dan, voor de provincie blijft het dan gewoon een repressief toezicht. Het is voor ons ook gewoon een heel openbaar gebeuren. Alle stukken zijn ook gewoon openbaar. Ja? En er is niets geheims aan. Als er ook nog iets nog openbaarder zou moeten worden als openbaar, maar dan is het hiermee gewoon. Alles valt onder de wop, alles valt onder om maar niemand aan te moedigen, maar toch om dat helderheid in te zijn. En de blijmoedigheid die bij mij afstraalt over het hele gebeuren blijft ook gewoon. We vinden, als we het hiermee kunnen afronden, voorzitter, dat het gewoon een actie is geweest van de provincie die rechtmatig is, die nuttig is geweest. We hebben ons goed verdedigd, we hebben ook iets gehoord. En we hopen dat de volgende keer weer in diezelfde goede sfeer, zakelijke sfeer, de zaak kan worden afgedaan.
Goed, kan ik hiermee de discussie.
Voorzitter, ik had toch even een puntje van orde eigenlijk. Het is leuk natuurlijk dat de heer Gerrit Jegers gelijk op stoel sprong dat u een telefoontje krijgt. Maar ik denk, in het vervolg moeten we gewoon afspreken als de voorzitter een telefoontje krijgt, dat we gewoon even wachten. Want dat werkt voor mij een beetje verwarrend, vind ik. Ik gun hem van harte dat hij op de stoel springt.
Nee, maar dat ging het niet om.
Ik denk dat we gewoon af moeten spreken. Als u weggeroepen wordt, dan neemt hij het over. Maar niet even met een telefoontje er gelijk.
Nee, dat klopt. Maar nogmaals, ik zei net al, het was een test van de alarmcentrale. Maar dat weet je van tevoren niet. Dus ik denk, laat ik eerst maar even snel dat nemen. Maar
dat was goed.
Dat is in ieder geval de verklaring. En als het een ander telefoontje is dan over het algemeen, dan laat ik de mensen wel wachten, maar deze kon niet wachten.
Misschien mij nog die vervanging, dat die pas ingaat op het moment dat u zegt van ik moet weggeroepen worden of zo.
Ja, nee, dat begrijp ik. Goed. Gaan we een derde instantie in?
Nee,
nou, meneer, uw fractiegenoot dacht van wel.
Ik heb twee vragen gesteld, ik heb nog geen antwoord. Misschien. Dat,
Het is inderdaad artikel 203 in plaats van 198. En de andere vraag zit ik snel in mijn geheugen, maar de schijf af te doen. Kunt u nog één aanwijzing geven waardoor het weer erin flipt?
Of er afspraken zijn gemaakt wanneer u de meerjarenbegroting inlevert, sluitend?
Nee, want nu is er is repressief toezicht voor het hele jaar. En we handelen gewoon de afspraak af dat we in het voorjaar dingen en de volgende begroting is dat weer aan de orde.
Goed, dan kan ik nu wel de discussie afsluiten. Dat is het geval. Gaan wij door met de overige agendapunten. Nota archeologiebeleid, daarover nog iemand het woord? Ja, meneer Werner. Waarover? De motie is toch ingetrokken? Oh ja. Ja, je hebt gelijk. Maar ik neem aan dat iedereen zich in het besluit kan verenigen na de discussie. Dan is dat besloten. Heel goed, dank u wel. Meneer Werner, archeologiebeleid. Mag ik even naar pagina 7? Voorstel. Ja, u moet dat in samenhang zien eigenlijk met het punt wat ervoor staat. U weet dat het de bedoeling is om geleidelijk aan allerlei nadere onderzoeken te doen. Waarmee, laten we zeggen, de archeologische waarde minder dan wel meer gaat worden. Dat heeft dan weer consequenties voor het gebruik van de grond. Mocht dat het geval zijn, dan wordt het wat gek als we elke keer apart het bestemmingsplan zouden moeten aanpassen. Dus dan kan je dat beter via een wijzigingsbevoegdheid regelen.
Nou, wat zijn daar dan eventueel de consequenties van? Wat zou dat dan betekenen dat het ook financieel zware consequenties kunnen hebben? Of kunnen we er dan van uitgaan dat als dat zo is, dat teruggekoppeld wordt naar de Raad?
Wijzigingsbevoegdheden, dat hebben we al eerder gehad. Daar zal het college geen gebruik van maken zonder dat in ieder geval de raad, dan wel de raadscommissie, is ingelicht over de situatie. En dan moeten we maar bepalen hoe we er verder dan mee omgaan.
Met die verklaring.
Ja? Oké. Verder nog vragen of opmerkingen? Dat is niet het geval. Aldus besloten. Dan agenda punt 11, ontwerpverklaring van geen bedenkingen, zorgwoningen, perceel Zijkanaal F. Zijn daar nog vragen of opmerkingen over? Dat is ook nog het geval, ja. Meneer Graal.
Meneer de voorzitter, ik heb één vraagje over de tekst. 1, 2, 3. De vierde alinea, laatste regel, daar staat dat als de situatie ophoudt te bestaan, dan moet de zorgwoning worden verwijderd of alsnog worden bestemd. Dat is dus een keuze die u dan aangeeft. En in besluit zegt u dat die moet worden verwijderd. En de tekst hoort altijd bij het besluit, zegt u. Dus mijn vraag is, wat besluiten we hier om het laten verwijderen als het ophoudt? Of we nog de keuze hebben om het te bestemmen?
Maar ik vraag me af of er eigenlijk enige discrepantie is in dit geval tussen de twee begrippen. Je kan zeggen verwijderen, je kan ook zeggen alsnog een definitieve bestemming geven. Ja. Beide is een, in ieder geval gekoppeld aan als het gebruik waarvoor de zorgwoning is neergezet, is beëindigd. En dus hiermee wordt sowieso, in wat voor situatie dan ook, aangegeven van als de mensen er nu geen gebruik meer van maken, dan ja, mensen er geen gebruik meer van maken, dat dan dus de situatie waarop hij dus nu wordt toegelaten, beëindigd is. En dat beëindigen, dat kan dus inhouden verwijdering, dan wel een nadere bestemming. Maar het is dus niet zo dat hier naar de mensen toe iets uit ontleend kan worden. Dus er zit naar mijn idee niet echt een scheidslijn. En voor het overige geldt natuurlijk het besluit, als u dat verder nog helpt.
Ja, ja. Maar die discussie hebben wij al meer gehad over de besluiten. En dat het een met elkaar verband hield. Het gaat er mij om wat ik wil weten. Zo lees ik het, van het moment dat deze situatie ophoudt, gaat die tijdelijke woning weg. Klaar. Daar lees ik dat, is dat zo?
Maar dat is het besluit.
Ja.
Ja.
Okay.
En dan kan je nog een hele discussie voeren over het gebruik door die mensen eindigt dus sowieso. Het is dus geen definitieve bestemming. Dus dat, ja, dat moet vooral duidelijk zijn. En dat staat dus in de tekst. En nogmaals, in het besluit staat afgelopen. Ja? Goed. Ja. En ja, nee, klopt. Maar het is jammer dat hij dan niet in de commissie komt. Want dan kunnen we het uitzoeken. Goed. Zijn er verder nog vragen of opmerkingen op dit punt? Niet het geval. Al dus besloten. Agenda punt 12. De derde managementrapportage. Nou, daar waren dus nog wat opmerkingen over. Ik ga dan eerst maar naar de heer Jegers.
Ja, dank u wel. Een beetje cryptisch begrijp ik uit het stuk dat het ook tegelijk de 10e supplatoren is. En dus dat heeft ook nog wat meer effect dan alleen de maar op. Dan denk ik dat, ook al is de situatie nu wat beter dan in de vorige supplatoren, dat er toch nog steeds wel zorg is. En dat er dus eigenlijk ook wel een beetje spoed is bij het punt waar we het net over hadden. Dus dat we niet te veel de punten voor ons uit moeten schuiven. En dan heb ik naast de 6 procesmatige suggesties daarnet al gedaan, nog een 7e. Er is al een paar keer goed over de bezuinigingen gesproken. Lijkt me goed om dan eens te kijken van, ik heb hier bijvoorbeeld een bijlage die ging over de bezuinigingsopdracht 2011 tot en met 2014. Van wat is daar al van gelukt en wat niet en waarom wel en waarom niet. En dan bij die procesmatige suggesties, dan zal het u niet verbazen dat ik ben wel verbaasd over dat u als verstandig huisvader een investering niet naar voren haalt, maar eerder uitstelt. Dus het verbaast me wel. Maar voor de rest kunnen we ons vinden in de cijfermatige opstelling.
Dank u wel. Dacht de VVD ook nog over. Dat is niet het geval. Anderen? Ook niet het geval. Woord is aan de wethouder.
Het is inderdaad een 10e en tegelijkertijd een 3e. Ja, maar dat is in een maarap komt dus ook is meteen de 10e supplotaire. Ja, dus alle dingen die we nog hadden toe te voegen zitten hierin.
En dan, maar het staat er niet zo duidelijk in.
Nou, ik dacht dat bij de opening, maar dat moet ik echt nog kijken. Maar er zit ergens een opening in. Of zit dat in het besluit? Ja, het zit bij het besluit. Ja. Het 3e. Oh ja. Nee, het staat er niet expliciet in. Maar het is het wel. Dat de Marab is de laatste schuifoperatie die alles wat er dan nog is, dus alles in dat jaar ook meeneemt. Dus dat zou hier allemaal in moeten zitten. Ja? En al die dingen bij elkaar geeft dus de stand per 31 december. Ja? Oh, in de dingen staat, we zullen de 10e wijziging van de begroting naar vaststelling direct zenden aan de provincie. Daarmee zeggen we ook dat het dat de 3e Marab ook meteen de eindstand is. Ja, dan komt hierna komt er niks meer. Ja, ja, er komt 1 januari weer. En dan beginnen we weer opnieuw met de begroting 2012.
Misschien kunt u er één per maand doen.
Wat zeg?
Misschien kunt u er één per maand doen. Hebben we de 12, dat is ook een mooi getal.
Ja, dat is ook zo. Dat proberen wij ook. Hè. Zoals u weet proberen wij ook supplementaire begroting ook elke keer per maand te doen. En met 12 keer hebben we meteen een jaar. Ja? Oké, okay, de 7e procesmatige bezuiniging, vastgestelde bezuiniging 2012-2014, We hebben dat al in het college al behandeld. En we hebben die ook al geëvalueerd. En dat levert een aantal bouwstenen op voor de toekomst. Ook die nemen we mee, die zevende. We hebben er overigens nog een paar meer, maar die gaan we nu geen inhoudelijke discussie over voeren. Dat was het. De opmerking over de investering was mij te hoog gegrepen. Die had een wiskundig gehalte wat ik niet helemaal door had.
Oh. Maar het is natuurlijk een onderwerp waar ik een beetje een stokpaardje geworden is. Maar als je nou in financiële nood zit, ga je niet een investering, en in dit geval gaat het over die maaimachine, naar voren halen, maar stel je hem uit.
Ik ben blij dat u mij weer aan de maaimachine helpt herinneren, meneer Jegers.
Goed, ja.
Die daarom, maar wat doe je in geval van financiële situaties?
Ja. Maar ik constateer ook uit de toon van de heer Jegers dat er niemand is die bezwaren heeft tegen dit besluit, derde Marab, ondanks de maaimachine. Aldus besloten. Dan gaan wij naar agenda punt 13, verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang. Gemeente Adelinde Spaarnwoude, daarover nog opmerkingen, vragen? Dat is niet het geval. Aldus besloten. En dan mag ik de vergadering sluiten. Nog eens een keer onder nadrukkelijke aanbeveling van het feit dat wij beneden altijd een nieuw raadslid nog eens extra welkom heten. Dan weet u dat in ieder geval. De vergadering is gesloten.